Dat we inderdaad ook naar de prediking gaan. Niet dat ik u geloof geef, maar dat we eigenlijk het geloof wat we hebben, het kinderlijk geloof, is gewoon eenvoudig dat wij vertrouwen op wat de Vader zegt in zijn woord. Dat we dat ook steeds breder kunnen zeggen en zeggen van, maar ons geloof is dit. De inhoud van ons geloof wordt rijker. Niet het geloof zelf, dat blijft hetzelfde. Dat is de kruiwagen waarmee de Vader behagen, waarmee de verlossing naar ons toekomt. Maar dat de inhoud van ons geloof meer wordt en gevuld raakt, zodat wij volwassen, geestelijk volwassen gelovigen worden in geestelijk volwassen gemeente. En daar gaat onze prediking vandaag over. De titel staat er ook bij, boven: volwassen, stabiele, groeiende gemeente. Dat is een mond vol. En dan hopen we inderdaad dit stuk af te ronden. Een van die hele lange zinnen in Paulus zijn brief, waar je wel eens een keer doorheen leest en denkt, waar begint het nu, waar eindigt het? Wat hoort nu bij elkaar? Hoe trek ik hier een preek uit? Is voor mij ook elke keer een verrassing. Het is voor mij een enorme leerschool geweest om door een dergelijke brief heen te gaan met al die korte opsommingen van grote theologische concepten in een paar woorden. Ja? Om het dan ook vloeiend te laten zijn, om het aaneensluitend te zijn. En ik hoop dat we daar vandaag weer mee verder gaan. Mag ik een moment bidden en dan gaan we lezen en dan hopen we dit stuk vandaag af te ronden. Vader, wat is het goed dat als wij hier samen zijn, dat wij ook inderdaad eigenlijk heel eenvoudig uitspreken: Vader, wij geloven uw woord. Wij geloven dat het van u komt, dat het waar is, dat het waarachtig is en dat alles wat daarin staat volledig correct is over waarover het spreekt. En het spreekt over veel. Alles waar het over spreekt ten aanzien van schepping, ten aanzien van uzelf, ten aanzien van de verlossing, van uw Zoon, van de Heilige Geest, van wat ons te wachten staat in de toekomst, van wat u zegt over wie wij als kinderen van u nu zijn. Waar we vorige week bij stilgestaan hebben, Heer, we zijn pelgrims. Dat willen wij dan ook heel eenvoudig belijden door te zeggen, Vader, daar vertrouwen wij op, dat wat u zegt, dat ook waar is. Heer, we hebben zo het verlangen dat ons geloof voedsel krijgt en ook vooral vulling, Heer. Dat wij niet een holle schelp of een holle, ja, wat zullen we zeggen, kokon zijn, Heer. Dat alleen maar aan de buitenkant lijkt op geloof. Maar Heer, dat het inderdaad gaat over wat erin zit. Heer, als we mensen om ons heen horen die zeggen geloof is gelijk aan religie, is wat ons iets oplevert. Wel, het geloof dat helpt ons. Of fijn dat het geloof u helpt. Heer, dat is geen geloof. Dat is filosofisch. Heer, het geloof is dat wij u op uw woord geloven, vertrouwen en dat hetgeen is wat waar is, waarachtig. En daar hoeven wij niet over te discussiëren. Daar hoeven we niet aan te tornen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Daar hoeven we niet geen aanvullingen bij te voegen. Heer, daar vragen we alleen maar dat u met die geweldige Heilige Geest, die in onze harten is uitgestort, dat wil bewerken dat ons geloof inhoud krijgt. En dat wij hier, Heer, zoals we vandaag ook hopen te zien, een volwassen, stabiele, groeiende gemeente mogen zijn. En onze vulling, Heer, mag dat dan ook vandaag weer zo zijn, dat Christus centraal staat. Leid ons zo met uw geest, bekrachtig ons met uw geest. Mag uw geest ons geloof aanwakkeren, verfrissen, verfijnen, zuiveren, bekrachtigen. Opbeuren, Heer, en waar nodig vermanen, wilt u het ongeloof in ons hart weghalen. Heer, en dat vragen wij en mogen wij vragen in die wonderbare naam van Jezus Christus, die in de hemel voor ons pleit. Maar een Heilige Geest die in onze hart is uitgestort. En dan geloven we ook dat uw Heilige Geest in ons zal bewerken wat Christus verworven heeft, wat de Vader voor ons gepland heeft. En daar bidden wij toe. Halleluja. Amen. Je mag in uw Bijbel gaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 15 en 16. En ik hoop deze af te ronden en het wat compact te maken. Vorige week hebben we stilgestaan, misschien wel wat intensiever en wat langer. En dat komt ook omdat deze versen eigenlijk vol zitten met van die korte, bondige ingrediënten, laat ik het zo zeggen, die belangrijk zijn, waar Paulus ook, je zou kunnen zeggen, veel waarde aan hecht. En daar willen we nu eigenlijk mee verder gaan. Dat waar we vorige week stilgestaan hebben bij kinderen die kind bleven, hoe fataal dat was. Weet je wat er nog? Dat de grootste, of het grootste gevaar is dat als kinderen van de Heer wederom geboren zijn, tot geloof gebracht zijn, maar dat ze kind blijven. En dat ze aan allerlei gevaren openstaan, dat ze nooit een stabiel geestelijk leven zullen krijgen, dat ze eigenlijk grote gevaren lopen om met elke wind van leer mee te gaan, om overal maar heen geblazen te worden en dat ze inderdaad een makkelijke prooi zijn voor valse leer door list en bedrog, weten we nog zo, vers 14. We gaan daar niet naar terug en vandaag gaat Paulus ons verder meenemen in de volgende versen. En dat begint in vers 15 en ik heb eventjes dit verteld omdat er nu een contrast komt. Daar zullen we zo bij stilstaan, maar in vers 15, ik lees uit de HSV, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom Paulus al die brieven schreef? Wat zijn nu de accenten in zijn brieven? Welke accenten legt hij? En als je zo een aantal brieven leest, dan heb je wel eens de gedachte, wel, Paulus is aan het corrigeren. Paulus is, als je de gelaten brief leest, dan is hij aan het corrigeren. In de Efezebrief hebben we dat niet zozeer, dat je weinig correctie voelt, maar meer een opbouw. Meer een voedsel geeft om inderdaad ook de gemeente inhoud te geven van hun geloof. En eigenlijk is dat een van de dingen die je consequent doorheen Paulus zijn brieven ziet, is dat waar Paulus om bezorgd is, is de geestelijke groei van zijn kinderen. U mag daar eens mee gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 24. Paulus die inderdaad met al zijn reizen, en hij heeft er 3 gemaakt, overal gemeenten stichtend aan het werk ging. Dan lees je ook doorheen de brieven. Als je een gelaten brief leest, dan lees je bijna die waarschuwing van vers 14. Oh, zijn jullie zo snel afgedwaald. En hier in 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 24, en met name dan tot en met vers 28, met name in vers 28 zien we Paulus een accent naar voren komen. En hij heeft hier een opsomming van allerlei lichamelijke ongemakken. En laten we dat gewoon eens lezen, hoe dit opbouwt. En dit zegt Paulus, dat hij eigenlijk zegt van de Joden heb ik, dat is vers 24 hè, van 2 Korinthe 11, van de Joden heb ik 5 maal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeesteld, 1 maal ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik op de volle zee doorgebracht. Al op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers. In gevaar van de kant van mijn volksgenoten, van de Joden. In gevaar van de kant van de heidenen. In gevaar in stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder de valse broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap en honger en dorst. Vaak in vasten en kouden en naaktheid. En als je, tot zover, als je dit leest dan denk je van, Paulus, wat een ellende maak jij mee. Wat een zorg. Wie kan dat zeggen? Maar als je doorheen de brieven leest, schrijft hij hier heel weinig over. Schrijft hij heel weinig. Hij pakt het hier als opsomming, als een verdediging naar de valse leraar die hem ervan beschuldigen. Maar eigenlijk hoor je hem er niet zoveel. Aan het eind lezen we zo in sommige brieven van, bid voor mij als ik hier in de boeien zit. En dat is alles. We hebben nog weinig geproefd van Paulus in de Efezebrief dat hij geketend zat in Rome. We hebben er bijna niks over gelezen. Maar hier schrijft hij erover. Maar kijk eens naar vers 28, waar we nu heen gaan. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Zie, Paulus legt daar een accent. Paulus legt er feitelijk gewoon in zo'n brief heel kort even een accent. Alles wat van buiten afkomt was niet dagelijks. Hij werd niet dagelijks door rovers overvallen. Hij was niet dagelijks in hongersnood of in lijden. Hij was wel op verschillende plaatsen, in verschillende tijden, maar dat was niet dagelijks. Dat beheerste zijn leven niet. Maar het laatste stuk, waar hij van zegt, maar dagelijks. Dagelijks overvalt mij de zorg van de gemeente. Dat weegt voor Paulus het zwaarst. Hoe zijn geestelijke kinderen, die hij dus als het ware gebaard heeft door het werk van de Heer, doorheen Paulus, dat die gemeenten die gesticht werden, dat die ook groeiden in volwassenheid. Dat was zijn constante zorg. Dat was zijn dagelijkse zorg. Dat was als het ware een constante mantel die op hem rustte. Dat was hetgeen wat hem het meest aan het hart ging. Ik ga dus mee naar Handelingen, waar Paulus dat ook zo mooi laat zien. En dan gaan we nog even naar Thessalonicenzen. Kort om gewoon eens even van Paulus te zien wat voor accenten dat hij legt. En we hebben meestal Paulus als zendeling, en die gaat reizend rond en die sticht gemeentes. Maar we lazen net al dat er die constante zorg was. Handelingen hoofdstuk 15. En ik heb zomaar even een stuk gepakt waar Paulus ook laat zien dat hij pogingen neemt om terug te gaan. En we zijn hier bij Paulus' tweede reis. Paulus' tweede reis. En hij heeft de eerste reis gehad. En dan hebben we daar die oneenigheid. En vaak staan we daar met bestil, dan hebben we die oneenigheid. Vers 36. Na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: laten we toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad. Zie, dit geeft al aan waar Paulus' zijn hart ligt. Oh, die gemeentes zijn gesticht, maar hoe zou het met hun gaan? Hoe zou het met hun gaan? Ik hoor zo weinig, ze zijn ver weg, ze zijn daar in Klein-Azië, in hedendaags Turkije. Ik heb daar die route gemaakt van Derbe en zo, de inlanden in. Maar hoe zou het met hun gaan? En hij zegt dus, laten we teruggaan naar de broeders in iedere stad, waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben, om te zien hoe het met hun gaat. Wel, ze krijgen daar die oneenigheid, maar wat doet Paulus? Vers 41, want het gaat niet over die oneenigheid. Maar Paulus die schrijft in vers 41 zo mooi. En hij, dat is Paulus, ging door Syrië en Cilicië en hij versterkte de gemeenten. Zie, daar lag Paulus zijn honger, daar lag zijn hart, daar klopte zijn hele wezen als het ware voor. En ik mag even naar 1 Thessalonicenzen gaan. Want in deze tweede reis, als hij teruggaat, komt hij ook inderdaad, gaat hij terug naar de gemeente, maar hij gaat ook verder. En hij komt ook in Thessalonicenzen. En heel kort schrijft hij ook in die brief van Thessalonicenzen, of in Handelingen lezen we dat, van Lucas, hoe zwaar Paulus het gehad heeft in Thessalonicenzen. Hij is daar bij nacht moeten vluchten. En dit is als Paulus verder gaat. Thessalonicenzen ligt behoorlijk hoog. Hij is in Thessalonicenzen gevlucht. Is hij naar Berea gegaan. En dat was een verademing. En waarom? Eindelijk is even geen weerstand. Want in Berea, dat is, weten we nog, 17:1. Daar waren de mensen open voor het woord en gingen nazien of het zo was. En na Berea gaat Paulus naar, als ik het juist heb, naar Athene. Ja, en dat lezen we hier. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, toen we dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En wat was het verlangen? Dat lezen we zo. En we hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar, en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Zie, Paulus had Thessalonicenzen verlaten, hij was naar zuiden gegaan, maar hij is in Athene. En Paulus zijn hart gaat maar één ding uit. Hoe zou het gaan met de geloof in Thessalonicenzen? Goh, ik ben daar moeten vluchten bij nacht. Lezen we niet vaak van Paulus, hè? Ja, soms wordt hij neergeslagen, half dood. En mensen denken dat hij dood is en loopt rustig weer de stad in. Andere keren moesten ze hem dwingen om weg te gaan. Maar hier vlucht hij bij nacht. Dat lezen we niet vaak. Met Thessalonicenzen is hij bij nacht gevlucht. En dit is Paulus die zegt, ik heb ze in zo'n benarde situatie achtergelaten. Hoe gaat het met hun? En eigenlijk zegt hij, we konden het niet langer uithouden. Ik kon het niet langer verdragen in vers 1. Maar wat was zijn zorg? Vers 3. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukking. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Waartoe? Toe de verdrukking. Ja? Want toen we bij u waren, toen Paulus dus nog geen Thessalonicense was, zoals ook gebeurd is. Wacht even, ik sla een stukje over. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. Zoals ook gebeurd is. En u weet het. Daarom heb ik, omdat ik ook dit verlangen niet langer kon verdragen, hem, en dat is Timotheus, gestuurd. Om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had. En dit is een beetje raar vertaald, want haal het woordje niet weg, dat maakt de zin helderder. Dat bedoelen de vertalers ook, en die zeggen eigenlijk dit, laat ik het even opnieuw lezen. Waar Paulus zich zorgen om maakt, is dit. Om te weten te komen of de verzoeker u misschien verzocht had. En onze inspanning te vergeef zou zijn. Dus dat was Paulus zijn verlangen. Zo van, is de verzoeker langs geweest om jullie te verleiden, om jullie die nog maar juist geboren waren, die nog maar net tot wedergeboren waren gekomen. Ik ben er maar even kunnen blijven, of het misschien te vergeefs was geweest. Dat jullie door list en bedrog weer waren meegenomen. Maar dan vers 6. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen. Ha. En hij heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En u altijd een goede herinnering aan ons hebt. En vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Daarom zijn ook wij over u bemoedigd, broeders. Bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij. Indien u staande blijft in de Heer. Nou, wat een compliment krijgen ze hier aan het eind. Maar ook wat een geruststelling voor Paulus. Oh, Timotheus, hij is teruggekomen. Ze staan nog. Hun geloof is groeiende. Hun liefde is groeiende. En wat zegt Paulus daar aan het einde? Hij zegt dan zelfs, nu leef ik. Nu leef ik pas weer. Nu kan ik inderdaad ademhalen. Nu is mijn geest op rust. Nu ben ik als het ware geestelijk verzadigd. Maar blijf staan. Blijf staan voor hetgeen wat gegeven is. Maar wat is Paulus' verlangen? Kijk eens naar vers 10. Wij bidden dag en nacht meer dan overvloedig om uw aangezicht te mogen zien. Om wat te doen? Waarom wil Paulus erheen? Om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Om u nog verder te leiden in volwassenheid. Nou, eigenlijk is dit een punt wat Paulus zo duidelijk aanhaalt in brief na brief. En dat is eigenlijk wat ook in de versen van vandaag naar voren komt. De geestelijke volwassenheid. Dat is wat Paulus zei in een heel andere wijze. En op een heel andere manier formuleert. Dan in de brief van de Thessalonicenzen. Maar eigenlijk hetzelfde nastreven willen. In Efeze hoofdstuk 4 vers 15 en 16 geeft Paulus eigenlijk in een hele compacte. En een hele, wat zal ik zeggen, bijna cryptische manier. Dat zijn grootste verlangen is dat de gemeenten gaan groeien. Dat er inderdaad een gemeente achterweg komt die volwassen is, die groeiende is naar volwassenheid. En dat het een geestelijk volwassen gemeente mag worden. Zoals die ook zo lovend sprak over de Thessalonicenzen, zo schrijft hij eigenlijk hier dat op fenomenale wijze. En hij doet dat als eerste door richting te geven aan de groei in vers 15. Zullen we vers 15 nog even lezen? Van Efeze hoofdstuk 4. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden en alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En wat ik al zei, hier ligt het grote contrast in het eerste woordje. Maar. En het is een groot contrast met vorige week, waar het kind zijn werd beschreven, met de gevaren van een kind. En een kind die niet opgroeide. En in dit vers lezen we ook gelijk dat er groei is. Ja, als we verder kijken, dat we in alles zouden groeien. Dus hier komt het contrast. Maar eigenlijk wil ik ook nog u even lezen de oude Statenvertaling. Want soms vind ik het wel eens makkelijk als de woorden in de Griekse tekst naar voren komen in de vertaling. En de Statenvertalers, de nieuwe, de HSV, hebben eigenlijk een woord dat vooraan staat, weer wat naar achteren geplaatst om de zinsconstructie of de leesvaardigheid, de leesbaarheid in het Nederlands te verbeteren. Maar dit is de oude Statenvertaling, die zegt dit. Maar de waarheid betrachtende in liefde. En dit geeft namelijk heel mooi de woordvolgorde aan in de Griekse tekst. Het woordje waarheid betrachtende staat vooraan. Het gaat over die waarheid naar de leugen die daar als het ware voor staat. Dat bedrog en de list. En met elke wind van leer is het maar waarheid betrachtende. En dat staat vooraan, daar ligt de nadruk. En de HSV die omschrijft het, de gewone HSV omschrijft het aan de waarheid te houden. De oude Statenvertaling, waarheid betrachtende. De NBG, ik heb het even niet voor mij, die heeft er ook weer een andere omschrijving van gegeven. Eigenlijk leggen dus de vertalers, de Nederlandse vertalers, de nadruk op waarheid uitleven. Dat is een brede omschrijving van het woord. Alle Engelse vertalers, die kiezen ervoor om het te vertalen als waarheid sprekende. U mag eens meegaan naar Galaten hoofdstuk 4 vers 16. Dat is vlakbij, één boekje naar voren. Voor Efeze zit Galaten. Galaten 4 vers 16. Want eigenlijk is dit woord wordt maar twee keer in de Bijbel gebruikt. Dan heb je weer zo'n lastig woord waar je inderdaad van vraagt van wat is de inhoud. En dan kun je naar buitenbijbelse bronnen gaan. Hoe werd het in het seculiere Grieks gebruikt in die tijd. Maar we kunnen ook gewoon naar de Bijbel gaan. Want in Galaten hoofdstuk 4 wordt hetzelfde woord gebruikt. En Paulus omschrijft dit als volgt. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? De waarheid te zeggen. Hetzelfde woord, exact hetzelfde woord als in Efeze hoofdstuk 4 aan het begin. U mag teruggaan naar Efeze hoor. En eigenlijk ben ik inderdaad ook geneigd om te zeggen van, ik kies er eigenlijk persoonlijk voor, ook in de context van Efeze, dat het hier eerder gaat over de waarheid spreken. Maar het hele stuk waar we tot nu toe over gesproken hebben, is niet één kerk. Het is eigenlijk een brief naar een rondzendbrief, weten we nog helemaal terug. Het is eigenlijk een brief die eigenlijk ter instructie is van meerdere gemeenten. Dat spreekt veel meer over een collectieve gemeente. En zo zijn er ook vertalers en ook uitleggers die inderdaad eerder de neiging hebben om het als volgt te vertalen. En ik vond het heel erg leuk wat Eddie vanochtend als lied aanhaalde. Hij zei, wij moeten ons geloof belijden, 153. En dat is veel meer in de context, lijkt mij dat een goede vertaling door te zeggen, dit is niet de waarheid spreken, maar het is eerder omdat het over een collectief gemeente gaat en een collectieve intentie heeft van, weet je wat nog, apostelen profeten. Ja? En dan hebben we daar de herders en leraren en ook daarvoor nog de evangelisten. Dat is eigenlijk het veel meer het collectief wat Paulus hier beschrijft van de gemeente. Dat het hier eerder gaat over de waarheid belijden. Een gemeente wordt hier opgeroepen, een volwassen, stabiele gemeente, die belijdt de waarheid. Die spreekt niet zomaar de waarheid in de zin van wat we moeten doen als we voor het gerecht komen. De waarheid spreken dat we geen leugen hebben. Nee, het gaat hier meer over de waarheid, zoals ik zei, belijden. Wij staan erop, we hebben een waarheid en die belijden we. Een waarheid belijdende gemeente. En ik kon er met een aantal commentaren, kon ik daar zeer goed mee door de deur, die hier de accent lagen. En dan denk ik zie dat ook. Ik zie dat dit een punt is. En dat betekent niet dat we, wat vloeit eruit voort? Als je de waarheid beleidt, dat je ook waarheid leeft. Hè? Ja, dus het vloeit verder in de bredere zin van wat de HSV ook zegt, ons aan de waarheid houdend. Ja? Maar we mogen het ook smaller maken door te zeggen, een gemeente, die wordt hier opgeroepen door feitelijk een inhoud te hebben aan hun geloof. Een geloof te hebben van waarheid wat ze belijden. Openlijk uitkomen voor hetgeen ze onderschrijven. Voor de waarheid uitkomen, voor het geloof staan. Hier staan wij als gemeente voor. Ja, we hebben een geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis. Ja. Geloofsbelijdenissen uit het verleden. We hebben zelfs de apostolische geloofsbelijdenis, een die erg oud is. Daar proef je elke keer zo van, dit is wat wij belijden. En dat is een beetje de nadruk die ik hier ook naar voren zie komen. Een gemeente waar de waarheid centraal staat. Een gemeente die de waarheid beleidt, is vaak ook een gemeente die stabiel is. Die niet met elke wind van leer meegaat. Maar waarheid op zich is ook gevaarlijk, hè? Waarheid op zich, als waarheid alleen komt, is het dode orthodoxie. Ja? Als je alleen maar waarheid verkondigt en die mensen die zijn er, die altijd graag voor de waarheid willen staan, maar waarheid op zich is koud, kil en hard. Is niet uitnodigend. Kijk eens wat Paulus daarbij zegt. Het woordje liefde. En ik gebruik weer even de Statenvertaling, de oude, omdat die volgorde zo mooi is. En ook de vertaling is eigenlijk in mijn optiek een wat helderdere vertaling. Maar de waarheid betrachtende, of de waarheid beleidend in liefde. Zie, een volwassen groeiende gemeente, die heeft waarheid, maar niet alleen de waarheid. Dat is gebalanceerd met liefde. Dat wordt als het ware overgoten met liefde. Dat is zo belangrijk. En dat is ook wat Paulus hier weer aanhaalt. Wat is de richting van het geloof? Is dat een volwassen gemeente de waarheid beleidt, maar in liefde. In eenvoud. In genegenheid met hen die anders daarover denken. Maar wat is dan de richting van ook die waarheid? Zullen we eens verder gaan in het vers B. En nu pak ik weer gewoon de HSV, omdat de rest eigenlijk wel te volgen is in deze tekst en ook wel goed vertaald is. Ik hoop dat u dat kan volgen. Hè? Dat als ik zeg goed vertaald, betekent niet dat ik kritisch ben naar de vertaling, maar dat het een goede weergave is van wat ik ook terugzie in de tekst. En, ja. Maar kijk eens wat de richting is. Om in alles... toe zouden groeien naar hem. De waarheid beleidend in liefde. Groeiend naar hem. En wat we al zagen. Hier worden we opgeroepen om te groeien. Niet om kind te blijven. Maar wat is de richting van de groei? Dat is groeien naar hem. Naar volwassenheid. Dit is een positieve uitnodiging. In vers 14 lag die negatieve waarschuwing niet. Ja? Hier ligt de positieve aansporing. De waarheid beleidend, uitlevend, betrachtend, in liefde, groeiende in alles naar hem. En als we doorlezen, dan weten we dat het Christus is. Maar daar komen we zo. Ja. Maar ik ga dat inderdaad wel invullen, want naar hem is naar Christus. Maar er staat een heel belangrijk stuk in dat vers, in alles. Zie, iemand die zich aan die volwassen groeit, of die groeiende is, die groeit in Christus. Maar de oproep die Paulus hier zegt is, groei in alles naar hem toe. Dat is allesomvattend, elk facet van ons leven. Overal waar we de waarheid over belijden, is een punt dat wij inderdaad zeggen dat we groeien in wat we belijden. Groeien in ons persoonlijk leven, in elk gebied van ons leven, groeien naar Christus toe. Zie, maar dan zie je ook dat eigenlijk een... Iemand die groeit in volwassenheid van geloof, die groeit gebalanceerd. Hij groeit in alles. Hij groeit niet eenzijdig. Hij groeit niet scheef. Maar hij groeit in alles. Groeit hij op. Zie. Wat is het heerlijk als wij onze kleine kinderen, die opgroeien, en nu in positieve zin, hè, dat elk lichaamsdeel proportioneel meegroeit. Het zou onhandig zijn als de kleine koter die daar ligt, in het eerste jaar alleen maar dat de armen gaan groeien. En dat die als eerste de totale lengte bereiken van wat je als volwassene hebt. Ja, dan zit je naar zo'n kleintje te kijken en dan heb je nog zo'n rompje. Maar is het heerlijk om te zien dat alles in proportie meegroeit. Zie, dat is eigenlijk wat Paulus hier bedoelt. Dat is eigenlijk wat hij hier bedoelt. Dat we in geestelijk opzicht in elk facet meegroeien. Niet dat we bepaalde facetten van ons leven gaan groeien en misschien een volwassen in zijn. en andere gebieden nog helemaal kind zijn. In elk facet, alles onder de heerschappij van Christus. U mag weer even teruggaan naar Galaten hoofdstuk 4, want dit is Paulus zijn grote zorg. Ja, dit is zijn grote zorg. Dit is waar hij naar verlangt. Opgroeien naar hem in alles. En hij zegt in Galaten 4 vers 19, o mijn lieve kinderen. Hoe vaak gebruikt hij die illustratie niet van kinderen? Van wie ik opnieuw in barensnood ben. Wel, ze waren al wederom geboren. Maar wat is zijn barensnood? Wel, totdat, wat is mijn diepe wens? Waar zet ik mij volledig voor in? Totdat Christus gestalte in u krijgt. En hij schrijft dat hier op een wijze dat jij kan zeggen, ja, oké. Welk facet? Wel, Christus. Maar Christus is allesomvattend. Ja. Dit is waar Paulus in elk facet naar streeft. Opgroeien in Christus. Elk facet. Hem na te volgen. Hem te weerspiegelen. Wel. Daar hebben we wel eens met groeistuipen te maken. Hè? Daar hebben kleintjes trouwens ook, las ik. Ik las zelfs dat kleine baby's, ach ja, als je zo'n illustratie hebt zoals vorige week, dan moet je wat verder lezen over wat gebeurt er allemaal. En Paulus schrijft er heel veel over groei, dus lees je wat meer over groei, dat er groeistuipen zijn bij kleine kinderen. En vooral in het gezicht ook, dat ze gaan lachen en huilen en dat dat goed is, want daarmee laten ze dus ook zien dat er groeistuipjes zijn. Maar goed, dat we het allemaal niet zo interpreteren, maar de wetenschap zegt dat, dus het zal mogelijk waar zijn. Maar is het niet zo dat wij in ons geestelijk leven ook groeistuipen kunnen hebben? Er zijn al wel meer groeistuipen, hè? Als we zo in die tienerjaren geraken en in één keer zo'n groeispurt maken, ja, dat we pijnlijke gewrichten krijgen. Ik kan me dat ook nog wel heugen, dat er momenten waren dat er bepaalde lichaams, dat mijn schouders zeer deden. En dan ben je 3 jaar verder en dan is alles over. Ja, dat waren de groeistuipen, om het zo maar te zeggen. Zie je, dit is een groot, daar gaan we allemaal wel eens doorheen. Ja? Prijs de Heer, zou ik bijna zeggen. Dat we groeistuipen hebben, maar weet ook dat het groeistuipen kunnen zijn. Als je in één keer op een bepaald onderwerp of een bepaald plaats in je leven wordt geconfronteerd, dat de Heer Jezus nog geen Heer is. Of zoals Frans ook wel zei, heel eenvoudig, wel, dat je nog hokjes tegenkomt waar nog flink opgekuist moet worden. Ja, waar nog wat werk is. Als de Heer dat in één keer laat zien, dan kunnen daar wel eens inderdaad groeistuipjes achter wegkomen. Dat het pijnlijke momenten zijn, dat je ook verder groeit, dat je denkt van, oh, ik krijg het allemaal niet zo snel verwerkt. Maar dat is een van de dingen die we ook goed moeten begrijpen, dat we zo moeten leven, dat we dus ook een, heel eenvoudig, een gedoseerd hoeveelheid voedsel krijgen. Dat we niet op onze zwakke punten blijven zitten en daar alleen maar aan werken, ja. Wij hebben een, in alles moeten wij groeien. Dat we ook inderdaad niet alleen maar focussen op het een, maar dat we zeggen, ja, maar ik ben daar ook voor verantwoordelijk. En daar moet ik ook in groeien. Want in alles moeten we nog verder groeien. En soms is het dan wel nodig om ons leven gewoon te observeren. Ja? Dat ik dacht van, ja, een kleintje, die gaat die heen? Die gaat naar een of ander bureau, of dat wordt gewogen hoe zwaar dat die is. Ja, dan hebben ze een hele curve zo van, zit die daarboven, zit die eronder, gaat het goed? Ja, groeit het allemaal? Is het allemaal in proporties? Alles wordt nagemeten? Doen we dat ook in geestelijk opzicht? En wat zeggen we dan? Oh, dat is allemaal geestelijk, dat is voor de Heer. Is dat zo? Niet helemaal. Ja, dan moet ook inderdaad voor onszelf eens nagaan of wij een gebalanceerde maaltijd hebben. Een gebalanceerde hoeveelheid voedsel. Of wij ons persoonlijk ook oprecht evalueren. Zijn er zwakke plekken? Noem dat eens, dan ga je ermee aan de werk. Zijn er ook goede punten? Werkpunten van maken? Of de groei evenredig in ons leven is? Het zijn van die dingen waar we inderdaad voor onszelf, denk ik, praktischer mee aan de slag kunnen. Als je ziet wat Paulus hier aangeeft door te zeggen, wel, we moeten niet alleen bezig zijn met de waarheid te beleiden en inhoud te geven, maar ook groeien in alles naar hem, maar in alles. Soms is die uitspraak, wat zou Jezus doen? Dat is een goed begin. Ja, om ons regelmatig af te vragen. Dat we inderdaad ook naar onszelf kijken en zeggen van, groeien wij naar die volwassenheid? Misschien nog een praktisch iets. Want Wat was een van de kenmerken die we vorige week ook gezien hebben van een kind? Een kind wordt geleefd. Ja? Een prikkeling van de buitenkant en een kind is om. Ja? Dat is wat heel veel ouders trachten te doen. Nou, maar als je nu gehoorzaamt, kleine Jean, dan krijg je een lolly als we thuis zijn. Ja? Of je krijgt je slik, of hoe heet dat hier? Is dat slik? Nee, dat is Deens zeker, hè? Ja, een snoepje. Een zuurtje, noemen ze dat bij ons. Een choco, hè? Of een ijsje. En waarom is dat? Dat is alleen maar om hem dus inderdaad daar te krijgen waar hij hem wil hebben. Ja? Een kind wordt geleefd en het gaat om, dat gehoorzaamt in één keer, of doet wat mama vraagt. Ja, maar een volwassen gelovige geeft richting aan zijn eigen leven, ook aan zijn eigen geestelijk leven. Wij bepalen niet het eindstation, wij bepalen niet de groei, maar we hebben wel een aandeel in de richting die we gaan. Daar komen we straks in vers 16 nog op, dat wij daar een aandeel in hebben en opgeroepen worden tot iets. Wel, vers 15 laten zien dat we in alles groeien. En dan lees ik de zin even verder. Naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is de richting die Paulus hier aangeeft, Christus. En ik laat dat laatste stuk wat voor hetgeen, voor wat het is. Omdat het zo van zichzelf spreekt. Christus is ons doel. Alles in het leven van de Heer Jezus kunnen wij imiteren. Zijn groei. Hij groeide op. Hij leerde gehoorzaamheid. Maar zijn groei was volmaakt, perfect, volledig in balans. Zijn leven was een volmaakte leven. Dat kunnen wij imiteren. Dat is de richting. Christus is het doel. Of het doel waarna we gaan, ja. Een mooi vers, mensen. En ik hoop dat u ook ziet dat dit zo'n rijk vers is. Dat we inderdaad ook daarin, en ik zoek hem nog even. Ik kwam nog even helemaal voorlezen. Dan moet ik eventjes helemaal terug naar het beginblad, maar ik pakte hem net niet. Dat is een eindje terug, hè. Dat wij in liefde, of eigenlijk de waarheid belijden in liefde, ons aan de waarheid houdende, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, Christus. Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, het christelijk leven, als je het zo gaat bekijken. En groei. En dit gaat dan over gemeentegroei. Maar Christus is niet alleen de richting, Christus is ook de bron waar het uitkomt. Neemt u maar mee naar vers 16. Christus is ook de bron. De eerste drie woorden. Van hem uit. Wel, hem, dat slaat terug ook weer op vers 15. Dat is Christus. Van hem uit. En eigenlijk zou je het ook beter kunnen vertalen. Vanuit hem. Het Grieks laat het ook zien dat het van hem uitkomt. Maar het andere is, Christus is het doel. Is de richting. En hier gaat Paulus en zegt, maar Christus is ook de bron van de groei in de gemeente. Van hem uit, vanuit hem. Dus, en dan zien we alweer die mooie thema wat vanochtend ook zo helder werd neergezet. Wij hebben niks vanuit onszelf. Het geloof moet nog bewerkt worden in ons hart. Het hart van steen moet eruit. We moeten een hart van vlees krijgen, waar het geloof door de wedergeboorte ingeplaatst wordt als het ware. Wij hebben niks in onszelf. Dit is een van de meest dominante thema's in de Bijbel, is het niet? Wij als mens afhankelijk van God. Alles is afhankelijk van God. De enige die daarover rebelleert, is de mens. Dit is een van de moeilijkste dingen die beleden wordt. Maar wat is het mooi, als kinderen van de Heer beleiden we dit. Christus is onze bron. Hij bezit alles. Alles is in hem te vinden. En ik heb daar het vers staan, Colossenzen 2, 3. Ik lees hem even voor. In hem, of in wie, en dat is Christus. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hij is de bron. Ik bedoel, waar moeten wij elders gaan boren als Christus alles heeft? Efeze hoofdstuk 1, was het niet dat wij gezegend zijn in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Alles in hem, vanuit hem. Maar Paulus maakt er een lange, gecompliceerde zin van in dit geheel. Een behoorlijk lange en gecompliceerde zin. En eigenlijk wil ik hem even wat korter maken. Want eigenlijk zegt Paulus dit, en hij springt dus van hem uit en dan gaat hij vertellen hoe de groei komt. En aan het eind vertelt hij wat het doel is, en dat is groei. Dus eigenlijk leest de zin zo, van hem uit, en dan sla je een heel stuk over, tot aan het eind bijna, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Van hem uit verkrijgt als het ware het lichaam de groei. Kan ook niet anders, hè? Hoe kan een gemeente anders groeien dan dat het vanuit Christus komt? Maar laten we dat stuk daartussen ook eens gaan behandelen. Want Paulus omschrijft er namelijk hoe de gemeente gaat groeien. En wat onze aandelen daarin zijn. Wat onze taak daarin is. Wat onze taak daarin is. En we hebben daarin een belangrijke taak. En wat zien we dan? Als Paulus dat begint van hem uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, zegt de HSV. En dit zijn hele compacte woorden die Paulus hier gebruikt. Hij gebruikt het woord samengevoegde. NBG zegt een welsluitend geheel. Vanuit Christus, de bron, wordt alles als het ware bijeengehouden. Nu, dit is een term die gebruikt werd in de bouw van een gebouw. Ja. Wij hebben hier allemaal van die mooie vierkante, of tenminste, mooi gevormde brikken. Ja. We hebben mortel en we smeren daar wat op en we zetten de volgende steen en we zien het mooi allemaal vierkant op. Elke steen past op de andere. Ja, ze zijn allemaal dezelfde maat. In die tijd was dat niet zo, hè. In die tijd hadden we ruwe stenen en die werden perfect op maat gemaakt voor de plaats waar ze moesten passen. Dus er werd behoorlijk veel werk soms aan besteed, met name de hoeksteen, weten we nog, ja? Dat was de richting, ja? Maar ook aan de gewone stenen, dat ze inderdaad goed zouden passen ten opzichte van de rest. En dat is eigenlijk wat het woord hier ook bedoeld is samengevoegd. Je zou het ook kunnen vertalen als opstapelen of samenvoegen. Ja? Tot een eenheid van constructie. Tot een sublieme, passende eenheid. Dat is eigenlijk wat het hier betekent. Het wordt zo gevormd dat het perfect op zijn plaats past. En dan het woord bijeengehouden. Dan denk je, oké, dat zit daar, dat hangt daar, maar het wordt ook nog eens bijeengehouden. Het is geen los zand, als ik het zo even mag zeggen. Want dat is een beetje wat het woord in negatieve zin, het tegenovergestelde, zou kunnen betekenen. En dit is eigenlijk een woord wat ook gebruikt werd bij onderwijs. Klinkt een beetje vreemd, maar onderwijs was dat dus iemand een theorie neerzette met allerlei argumenten die als het ware zijn theorie bijeenhield, onderbouwde. Een opsomming van een advocaat om tot een bijeengehouden conclusie te komen. Dat zit hier een beetje achter. En dat zijn die woorden dus als het ware een advocaat die feiten opstapelt om inderdaad een sublieme eenheid te krijgen, om een sublieme samenbindend geheel te krijgen. Dan moet je eens nagaan, als dus elke steen apart wordt neergezet en dan het woord hier ook bijeengehouden, dat de Heer het ook nog eens een keer op een sublieme wijze bijeenhoudt. Dan zijn we nog niet uitgesproken over deze woorden. Allebei deze woorden hebben een voorzetsel. Ik heb nu alleen nog maar het gewone woord uitgelegd. Dan staat er bij beide nog hetzelfde voorzetsel voor. In het Grieks is dat sun. En dat wil eigenlijk nog een intensiteit aangeven. Een intensiteit dat het krachtiger is, intiemer, intenser dan het basiswoord. Dus als een woord, als een steen passend is gemaakt, dat is fijn. Maar het is zo passend gemaakt, het heeft zo'n volmaakte band met de rest. Daar is een volmaakt contact, zou je bijna zeggen, met de rest van de stenen. Paulus gebruikt het woord ook, allebei de woorden passief. Ja, ik sta hier even bij stil, want dit zijn kernwoorden in de zin. Hè? Dit zijn kernwoorden, ze zijn ook nog eens passief. Het moet gedaan worden door de Heer. Hij is de bron, hij doet het. Dit komt niet vanuit de mens. En het wordt ook nog eens geschreven als een continu iets. Het is een feit en dat blijft zo. Die stenen zitten daar onwrikbaar. Alles wordt bijeengehouden, zoals Colossenzen hoofdstuk 2 vers 19 ook zo mooi zegt. En ik lees het even voor. Waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund wordt en samengehouden wordt. Het lichaam wordt daar neergeschreven als pezen en banden en alles in ons lichaam, het hele chassis wordt krachtig bijeengehouden. Zie, dit is zo'n bijzondere omschrijving die Paulus hier geeft in Efeze hoofdstuk 4. Dat je gewoon met moeite inderdaad kan, daar moet stilstaan. Of eigenlijk niet met moeite, maar dan moet je langer stilstaan om te begrijpen dat vanuit die bron, de Heer Jezus Christus, wordt de collectieve gemeente en elk individu krijgt een perfecte plaats. Krijgt een perfect afgemeten plaats. Die wordt daar ingezet. En het wordt een krachtig geheel bij elkaar gehouden. Dat eigenlijk dit ook een aansporing is, of eigenlijk een combinatie is van persoonlijke volwassenheid en een collectieve volwassenheid. Ja, als de Heer daar een plaats heeft voor iemand, dan heeft dat effect op het collectief. We hebben daar een enorme verbondenheid met elkaar. Dat is eigenlijk wat Paulus hier eigenlijk aanhaalt. Die zegt van er is zo'n verbondenheid. We hebben daar zo'n intense samenvoegsel zijn we geworden. Van de plaats die Christus bepaald heeft voor een ieder van ons. En, zie maar de hele muur in elkaar met allemaal stenen die allemaal op maat gemaakt zijn. Dan hebben wij daar allemaal een plaats. En dan zijn we allemaal afhankelijk van elkaar. En je zou zelfs zo kunnen zeggen, door de illustratie wat verder te trekken, om het voor ons visueel te maken, dat eigenlijk het contact en de stromen van Gods Heilige Geest alle kanten op kunnen. Zo zijn we met elkaar verbonden. Weten we nog dat het niet was dat de vier bedieningen of gaven die daar stonden, van apostelen, profeten, evangelisten, ik zit elke keer met missionaries in mijn hoofd, maar evangelisten, herders en leraren, dat die het werk doen. Dat daar de gemeente bijeengehouden wordt. Nu niet en nooit niet. Het is Christus die dat doet, zegt Paulus. En hij doet dat door iedereen een plaats te geven, perfect uitgemeten, en dat ook nog eens zo in elkaar te steken, dat we compleet van alles van elkaar afhankelijk zijn. Iedereen heeft een plaats gekregen om tot zegen te zijn en zegen te ontvangen. Net als dat Eddie hier vanochtend voorstond, wij waren allemaal gezegend dat Eddie hier voorstond. Tenminste, mijn hart wel. We zijn gezegend dat er mensen zijn die nu dienen bij de kleine kinderen. En ik hoop dat zij zegen ontvangen door de bediening heen. Ja, of van u, als u ook eens een keer zegt, dat is dan een leuk dankje dat je daar dient. Ah, oh, dat doe ik voor de Heer. Ja, maar ik ervaar er ook zegen van. Ja. We hebben hier de muzikanten. We hebben zoveel bedieningen die we niet eens zien. Ja, de opname, dat bedoel ik wel, de geluidsopname. Hè. Zie, dat is waar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, hoe doorheen dat die perfecte, sublieme bouwwerk wat de Heer neerzet, dat zijn geest, de levenssappen als het ware van zijn heilige geest er doorheen vloeien. Daar, dat komt uit de bron van Christus. Ik hoop dat u ook ziet dat iedereen daar een plaats in heeft. Dat we nauw met elkaar verbonden zijn. Wat is het tegenovergestelde? Een onvolwassen gemeente. Los zand. Los zand. Een zandkasteel waar een paar golven overheen komen en volledig uiteenvalt. Daar zijn individuen bijeengebracht in een gebouw. Zie, waar een onvolwassen gemeente is, waar het los zand is, daar leeft de vraag van wat kan de gemeente mij bieden? Daar is de gemeente een optie. Daar staat het individu centraal. Zie, hier staat het collectief centraal, want het is één sluitend geheel. De Heer staat centraal en de ander staat centraal. Wat een krachtig iets zeg. Een gemeente die groeit naar de Heer toe, heeft het bron in Christus om anderen te dienen. Zodat de Heilige Geest daardoor zegening geeft en groei. Zullen we het vers nog even verder uitlezen? Van hem uit wordt door het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Maar dat laatste stuk, door elke band die ondersteuning geeft, ga ik niet heel lang bij stilstaan. Maar het woord band betekent daar eigenlijk contact. Dat we echt contact hebben met elkaar. Echt contact. Dat is wat we hebben. Dat is wat we moeten hebben. Cellen in een lichaam, nog een mooie illustratie, is niet alle cellen in ons lichaam hebben allemaal hun plaats. Ze zijn allemaal verbonden met elkaar en ze hebben een nauw contact met elkaar. Ze hebben een nauw contact. Maar laten we eens verder gaan naar het laatste stukje van vers 16, het laatste stuk, ik heb het dan C genoemd. Want hier komen we bij onze inzet, hier komen we bij onze... De aansporing die Paulus eigenlijk geeft dat er voor ons een taak is. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. De NBG zegt dit. En eigenlijk is de NBG wel iets wat, denk ik, wat makkelijker om de woorden wat te begrijpen. Na de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Na de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Het gaat hier namelijk over een werkzame kracht. En daarom gebruikt het de HSV ook werkzaam is. Ja, het is een actieve kracht. Het woordje is energeo. Ja, energy. Energie. Ja. Het is een kracht in actie. En hier krijgen wij feitelijk de opdracht om ons in te zetten. Hoe wij ons inzetten heeft effect op de groei van de gemeente. Hier ligt onze verantwoordelijkheid. Hier worden wij eigenlijk aangespoord om gehoorzaam te zijn. Hier komt het punt waar we de een uitnemender moeten achten, of de ander uitnemender moeten achten dan onszelf. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze uitoefent. En eigenlijk wat Paulus hier heel eenvoudig zegt is, van de Heer geeft ons kracht. De Heer bepaalt onze plaats en positie. Dat moeten wij met ons hele hebben en houden moeten we dat uit gaan voeren. Niet meer, maar ook niet minder. En dat moet een ieder doen. Zie, hoe gaat de gemeente groeien? Is dat een ieder doet wat de Heer voor hem heeft bepaald. Naar de kracht die de Heer hem of haar geeft. Op de wijze zoals de Heer hem of haar gemaakt heeft. Maar één ding springt hier wel in uit. Elk lid. En dat betekent niet dat u het lidmaatschap van de gemeente getekend moet hebben. Als u lid bent van de gemeente, in die zin van ik ben een kind van de Heer en ik sluit me hierbij aan, dan betekent dat je inderdaad zegt, ik heb een plaats gekregen van uw Heer. En dan moet ik mij inzetten. Maar we moeten niet meer doen dan we kunnen. Hoe vaak is het niet zo dat wij met anderen spreken en dat we denken van, ja, maar ik faal hierin of ik faal daarin of ik zou graag dit of ik wil dat. Met name als je ouder wordt, en we hebben dat vaker stilgestaan, als je ouder wordt of als je ziek bent. Wel, dat is net het punt waar je hier naar kan kijken en dan zeg je, ik kan alleen maar doen, Heer, waar u de kracht voor geeft, op de wijze zoals u mij gemaakt heeft. Maar dat geeft rust. Dat geeft rust. Ieder heeft zijn kwaliteiten, ieder zijn gaven, ieder zijn capaciteit, iedereen zijn kracht. En dat is het enige wat we in moeten zetten, niet meer en niet minder. Even de illustratie van ons lichaam. Mijn lever is vol met cellen, levercellen. Wat zou het fataal zijn als de levercellen in één keer de indruk hadden dat ze meer moesten gaan doen dan levercel zijn? Dat gaat niet goed. Elke cel die meer denkt dat hij moet gaan doen, dat noemen wij een kankergezwel. Dat gaat niet goed. Wel, eigenlijk is het zo, en dat is zo wat Paulus hier ook zegt. Hij zegt, een ieder moet dienen naar de kracht die hij geeft, op de wijze dat hij geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Nou, nu kan ik hier natuurlijk gaan staan en enorm gaan zeggen van, nu moet u wel in gang schieten. Ja, en nu gaat hij met een schuldgevoel naar huis. En ja, ik zou eigenlijk meer moeten doen voor de Heer. Nou, dat is niet wat in mijn hart is. Weet u waar? Wat voor u geldt, geldt voor mij ook. Want de grootste aanmoediging is, die ik u mee kan geven, is dat de Heer een beloner is van degene die de taak doet in de kracht van de Heer, die de Heer voor hem heeft. God beloont nog eens een keer als we gehoorzaam zijn. Oftewel, als u u in gaat zetten, uit geloof, om de ander te dienen, zodat hij of zij gaat groeien in geestelijk opzicht, dan ligt de grootste beloning in de hemel op u te wachten. Waar geen roest is en geen mot om het weg te halen. Staan we daar wel eens bij stil dat onze grootste investering die wij hier op aarde kunnen doen, is in het geestelijke groei en het geestelijk welzijn van de kinderen van de Heer. Dat is waar hij grote beloningen voor uitlooft. Wat een motivatie, is het niet? Dan hangt het ook niet af of de ander nu eens een keer de wc, nu hebben wij geen gebouw, hè, de wc schoonmaakt of niet. Of de ander de stoelen zet. Ja, we hadden destijds een rollatieschema gemaakt om de stoelen op te zetten. We hebben gewoon mensen in de gemeente die zeggen, oh, ik kom wel. Ik dien wel. Moet ik het elke keer doen? Doe ik het elke keer. Dat maakt mij niet uit. Dat is niet om een dankjewel te krijgen, maar dat is gewoon dienstbaarheid. Wel, dat zijn dingen waar we inderdaad zeggen, wel, dat de Heer dat rijkelijk mag belonen. En dat is maar één voorbeeld van de vele voorbeelden die er in het geheel zijn. Ik verwonder mij daarover. Dat de Heer zoveel mogelijkheden geeft aan ons om onze plaats en positie in te nemen. Dat hij ons bijeenhoudt en dat hij zegt, zo heb ik je gemaakt. Functioneer naar de taak die ik je geef. Doe zoals ik je gemaakt heb. En dan vraagt u zich misschien wel eens af, maar Erik, wat zijn dan mijn gaven en talenten? Ga het gewoon doen. En u komt er vanzelf achter. Wat u graag doet. En soms in een kleine gemeente, dan hebben we niet altijd keuze om precies dat te doen wat op ons leven, ons hart geschreven is. En waarom wel? Dat werk moet ook gedaan worden. Ik ben niet goed in stoelen stapelen. Nee, dat weten we. Maar het moet wel gedaan worden. Ja? Ik ben niet goed in kinderwerk. Nee, dat weten we. Maar weet je, het moet wel gedaan worden. En soms dan moeten we inderdaad vragen, Heer, ik ben daar niet de ideale in. Maar toch moet het werk gedaan worden. Voor een tijd en een seizoen misschien. Maar gewoon dienen. Wat lezen we dan in vers 16? Verder het laatste stuk. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Alle boeken van gemeentegroei verbleken. Alle ideeën, menselijke filosofieën over hoe je een gemeente kan plannen en bouwen, vallen in het niet. Christus de bron, ieder zijn plaats, Christus die ons samenbindt. We belijden de waarheid, groeien naar hem. En we stellen ons open voor de waarachtige fellowship, laat ik maar het Engelse woord gebruiken, of gemeenschap van heiligen. We zetten ons in voor de plaats en de positie zoals de Heer ons gemaakt heeft, met de mogelijkheden en de middelen die we hebben. En dan zegt de Heer, zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Zo werk ik door kromme, scheve stenen die ik juist op maat gemaakt heb om daarin te passen. Zo gaat de gemeente groeien. Voorstellen? 15 jaar geleden, nee iets langer, 20 jaar geleden stond ik nog koeien te melken. Zo lang geleden alweer. Maar. En nou sta ik hier. Dan denk ik. En schijnbaar een precieze maat voor jullie. Want jullie komen nog elke keer terug. Dit is mijn plaats. Binnen de oudste raad is er geen Erik, jij preekt. Je hebt het onderwijs. Zo hebben we allemaal een plaats. En zo verkrijgt het lichaam groeien. Wat staat er dan nog achter mensen? Daar sluiten we mee af. Tot opbouw van zichzelf. Zie je, de gemeente groeit als het ware zelf. Omdat de Heer daarin leeft, in werkt. En de gemeente groeit van zichzelf. Omdat ze Christus als bron hebben. De geest die zijn sappen als het ware doorheen de gemeente laat gaan. En hoe groeien wij? In de liefde. In de liefde. Dat is een volwassen gemeente die groeit in het totaal in de liefde. Dat is waar Paulus ook over sprak in 1 Thessalonicenzen 3. We hebben het gelezen, je hoeft er niet heen. Maar toen hij een goed bericht terugkreeg van de gemeente van Thessalonicenzen, die gemeente die groeiende was, richting volwassenheid. En Timotheus was teruggekomen, die had dit gezegd. Maar nu zojuist is Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft de goede boodschap gebracht. Weet u nog, van uw geloof en uw liefde. Waarheid in liefde uitgeleefd. Wat een belangrijk concept. Mensen, zo heeft de Heer ons de afgelopen maanden doorheen dit stuk geleid om als gemeente ook te weten hoe we groeien, waar we accenten moeten leggen. En uiteindelijk eindigt hij met ons collectief door te zeggen van, dat is hoe de gemeente groeit. Christus als richting, als bron, als bouwheer als het ware om ieder van u die schitterende plaats te geven, zodat we met elkaar krachtig aaneengesloten zijn. En dat we elkaar tot zegen zijn en zegen ontvangen. Om te groeien naar Christus toe, hem als bron. En we groeien vanzelf. Heeft u dat ervaren de laatste jaren? Ik wel. Ik groei. Met sprongen. En dat komt omdat u plaats inneemt, die u inneemt en mij zegent. En dan kan ik alleen maar naar iedereen kijken. Hè? Dit is wat een groeiende gemeente is. Wel, wilt u daarbij horen, bij een groeiende gemeente, dan moet u wel bekeerd zijn. Er is maar één weg, er is maar één waarheid. En dat is de Heer Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader, niemand komt tot de gemeente dan door hem. Als u hier bent en u kent de Heer Jezus Christus niet als uw persoonlijke verlosser, hij is de deur naar de groeiende gemeente. Bekeer u, onderwerp u aan hem. En als u hem kent als uw Heer en verlosser, dan bent u bij een gemeente. En dat we ook met elkaar een krachtig geheel mogen zijn en iedereen zijn plaats heeft om krachtig aaneengebonden te zijn. Waarheid in liefde, groeiende. Vader, ik wil u zo danken dat we dit stuk ook weer mochten doorleven. En Heer, mag dit ook verder doorleefd worden in onze harten. Heer, ook in mijn hart moet dit nog zo vorm krijgen. En dan bid ik dat uw geest, die wij als onderpand gekregen hebben, als het ware als een belofte dat wij op weg zijn naar een toekomst die volmaakt is. Waar we onze volmaakte plaats in mogen nemen. Dan is die Heilige Geest in onze harten uitgestort en wederom geboren en gaven gekregen, Heer, van u. Zodat iedereen zijn plaats inneemt die u, Heer Jezus, bepaald heeft. En dan bid ik, Heilige Geest, dat u in ons werkt om ons die plaats ook te laten zien. Ons als oudste ook inderdaad open te staan voor de mensen hier, dat ze hun plaats in mogen nemen. Dat er geen hindernissen door ons opgeworpen worden, Heer, die menselijk zijn. Heer, doordat wij een bepaald idee hebben over wat we als gemeente moeten doen of wat bepaalde mensen als taak moeten opnemen. Maar dat het allemaal geleid mag worden, Heer Jezus, door u en door uw geest. En dat we inderdaad mogen groeien naar volwassenheid. De waarheid belijdend. Bijeengebonden. Samengevoegd. Wat een heerlijk iets is om dat met elkaar te mogen belijden, Heer. We zijn samengevoegd. Heer, en daar zie ik dan ook naar uit dat u verder ons samenbindt. Zodat wij richting Christus mogen gaan. Dat hij onze bron is als gemeente. Om ook inderdaad die groei nog verder te mogen zien. Heer, we hebben allemaal zo verlangen om verder te groeien, individueel, maar ook als gemeente. Mogen we dan deze principes tot ons nemen en daarmee in de slag gaan. In Jezus' naam. Amen.